de gevestigde belangen en de stem geven. Daar moeten we echt zo snel mogelijk mee stoppen. Ja, niet dat die niet meer meetellen. Die domineren gewoon op dit moment veel te veel debat over waar het naar Nederland naartoe moet. En daar moeten we vanaf.
Kijk, de gevestigde belangen moeten ruimte geven voor de pioniers in de polder die in het boek naar voren komen.
Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact-economie.
Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek en vandaag de gast Bernd Haar. Welkom Bernard.
Dankjewel, ja leuk.
Dit is de laatste aflevering in de essayrace De Nieuwe Polder. Dus we hebben alle essayisten in de studio gehad. En wij sluiten af om te kijken wat is nou de rode draad en wat hebben we nou geleerd van deze bundel.
Ja, dat is een beetje de omgekeerde volgorde. Want het boek mochten we openen en dan mogen we de podcast sluiten.
Ja, nee, klopt. Dus we mogen heel kritisch zijn aan de eerdere podcasts en essays. Maar ik ga je eerst kort introduceren. Je bent meer dan 30 jaar topambtenaar geweest in verschillende functies. Heel lang bij het ministerie van Financiën gewerkt. Maar je was ook directeur-generaal van Milieu en Sociale Zekerheid en Integratie. En je bekleedt tal van rollen in adviescommissies en bent bestuurder bij Social Finance NL.
Ja.
Bernard, we blikken vandaag terug naar de verschillende essays. Maar we beginnen bij het begin. Jij bent mede samensteller van de essays. Waarom vond je het belangrijk dat deze essaybundel er kwam?
Nou, omdat je ziet dat in Nederland heel veel processen die in het verleden wel beter liepen, omdat we met elkaar tot overeenstemming kwamen over welke kant we uit moesten met Nederland, gewoon meer en meer zagen vastlopen. Terwijl de uitdagingen waar Nederland nu voor staat echt gewoon heel groot zijn. Ja, en als je dan ziet gebeuren dat die uitdagingen eigenlijk stuk voor stuk allemaal niet worden opgepakt, niet kunnen worden opgepakt, binnen de overheden niet, maar ook vooral niet in het samenspel tussen overheden en burgers en bedrijven, Dan is het dus hoog tijd om eens na te denken over, ja, waar ligt dat dan? En hoe kunnen we dat weer op de rails krijgen? Hoe kunnen we dat anders doen? En dat was samen met jouw insteek van Social Finance NL, of NL bestaat 5 jaar, daar moeten we iets mee. En we moeten met elkaar eens nadenken over andere manieren van financieren. Want op die manier lukt het ook niet om dingen in Nederland voor elkaar te krijgen. Past dat eigenlijk heel goed bij elkaar.
En eigenlijk loop je al langer met het idee rond van, hey, we krijgen eigenlijk als samenleving minder voor elkaar om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Nu zijn we bijna een jaar verder en 12 essays verder. We zijn ook een verkiezings verder. Zit je er nou positiever of negatiever in dan toen we begonnen met deze bundel?
Nou ja, het is heel goed dat de bundel er nu is. Want daar kunnen heel veel mensen van leren dat er best beweging mogelijk is. En ook in het land ook heel veel in beweging is. Als we alleen maar kijken naar de politieke plannelijk niveau. Ja, dan zie je daar natuurlijk een enorme stilstand. Dus daar is de beweging nog niet doorgedrongen. Maar goed, dan is het nuttig om een boekje te hebben. Dan kunnen ze daar toch inspiratie uit opdoen. En dat is ook dus heel hard nodig. Want uiteindelijk moet ook natuurlijk toch gewoon ook die landelijke politiek wel in beweging komen. Om de dingen die van de overheid verwacht worden ook echt te realiseren. Maar het leuke van de bundel is wel, vind ik zelf, dus echt heel erg dat het een zicht geeft op al die thema's die op dit moment spelen, waar Nederland ook echt voor flinke uitdagingen staat, zien we ook best burgers en soms ook bedrijven die ook die beweging zijn begonnen. En dan met of zonder overheid, maar we moeten gewoon beginnen, we moeten aan de slag. Nou, dat is denk ik wel de rode draad van de bundel ook. En dus ik vind het zelf ook heel leuk dat er nu ligt en ook wel een beetje een uithangbord is van, jongens, het kan ook echt.
Welke essay sprak jou aan waarvan je zegt van, hey, we hebben eigenlijk de overheid niet nodig, we kunnen gewoon starten? Wat vind je een mooi voorbeeld daarvan?
We zien heel veel bewegingen bijvoorbeeld van de zorg of van in de landbouw of in de jeugdzorg of de opvang van kansarmen. Dus je ziet heel veel mensen die dus daar initiatieven nemen, die ook dingen opstarten. Dus, dat zie je trouwens ook in de hele energietransitie. Er zijn ontzettend veel corporaties in Nederland die aan de slag zijn. Dus er gebeurt heel veel. Maar, en daarom begon ik ook toch alweer een beetje te aarzelen. Je ziet ook in veel van de essays wel van dat er toch ook wel naar de overheid gekeken wordt. We verwachten ook iets van jullie. Dus de initiatieven kunnen van burgers komen. De burgers kunnen ook zeggen van, kijk, op deze manier komen we ook echt verder. Maar dan is het op een gegeven moment, ja, dan moet de overheid daar nu ook wel een beetje de ruimte voor geven. Of ook de andere route inslaan. Dat zie je toch ook wel heel veel.
Want we hebben een introducerend essay samen geschreven. En dan laten we ook zien wat die verschillende partijen zijn. Dus je hebt de burger staat dan in ons overzicht centraal. En je hebt dan de overheid, financiers, bedrijfsleven, maar ook het maatschappelijk middenveld. Als we nog eens doorpraten over die rol van de overheid. Want aan de ene kant zeg je van, oké, laten we de kracht van de hele samenleving gebruiken om dit te realiseren. Maar je wil ook niet dat de overheid achterover gaat leunen. Dus wat was dan de houding van de overheid? En hoe moet die houding anders zijn dan nu om zo goed mogelijk met die partijen samen te werken?
De overheid moet die rol weer pakken. Dat ze ook in verbinding met de samenleving proberen tot nieuwe routes te komen. Want het is wel een beetje wij-zij denken geworden. En dat is van twee kanten. Hè. Dus ook vanuit de samenleving is natuurlijk meer en meer bij de overheid neergelegd. Zo van de zorg voor anderen of van alles en nog wat. Na de ontzuiling van Nederland hebben we eigenlijk ook niet meer heel veel andere instanties die zo'n beetje bezighouden met het sociale cement van de samenleving, zeg maar. Dus dat wordt ook echt allemaal bij de overheid neergelegd. Maar de overheid heeft zich dat ook wel een beetje aangetrokken in de zin van, als dan dit van ons verwacht wordt, dan wordt dat ook een wereldje op zichzelf. Dat is onze wereld dan geworden ook. Dus die verbinding is zoek. En dat geldt op heel veel dossiers. En dat zie je dus ook. De samenleving kijkt ook met meer en meer argwaan naar die overheid. Die overheid functioneert ook in zijn uitvoering slechter en slechter. Dus er wordt ook minder en minder geleverd. Dus het wantrouwen naar wat heb ik eigenlijk aan die overheid. Dus die is ook echt wel steeds groter aan het worden. Nou, dan helpen een aantal incidenten en grote schandalen helpen natuurlijk niet. In de breedte zie je echt wel dat Den Haag, met name Den Haag, heel erg op zichzelf is gericht. In zichzelf is gekeerd. En eigenlijk gewoon, wat dat betreft, gewoon ook gewoon niet meer weten uit te stralen welke kant we in Nederland op moeten. Zeker niet als het gaat om het maatschappelijk fundament ook overeind houden van we zijn een samenleving met elkaar en we moeten ook met elkaar zorgen dat we het welzijn van elkaar ook een beetje in de gaten houden.
Ja, en veel SCS nodigen eigenlijk uit om te gaan doen. En dat zijn allemaal of veel nieuwe partijen. Partijen die we nog niet eerder, bijvoorbeeld sociaal ondernemers, impact investeerders, maar ook allerlei burgerinitiatieven. En die neemt misschien ook wel een beetje die rol in van de oude polder. Waar we ook wel hebben gezegd dat is vastgeroest. Waar natuurlijk niet iedereen het mee eens is. Past de manier waarop we georganiseerd zijn ook dan niet meer op hoe we problemen in de toekomst moeten oplossen? Of moet daar iets in veranderen?
Het idee van die poldercultuur is wel dat je belangen naast elkaar legt en er probeert samen uit te komen. Ja. Dat is heel, heel erg diep in de Nederlandse cultuur verankerd. Al sinds de eerste polder, zeg maar. En dat is ook een kracht van de Nederlandse samenleving. Dat zie je ook op de arbeidsmarkt. Er zijn weinig arbeidsconflicten. De inkomensverdeling is beter georganiseerd dan in veel andere landen. Nou, politiek hadden we tot niet zo lang geleden hadden we ook een redelijk stabiele middenblok, zeg maar. Wat eigenlijk ook altijd. Dus dat zat eigenlijk allemaal wel. En wij hadden natuurlijk ook de sociale partners die een belangrijke rol daarin speelden. Ook zorgen voor rust en stabiliteit. Maar geleidelijk aan zie je dat toch een beetje eroderen. Hè? Dus ik zei net al iets over de ontzuiling van Nederland. Veel burgers weten ook niet meer precies bij welke groep ze nog horen. En de groepen waarbij die in het verleden dus heel belangrijk waren, zoals de kerken of de vakbeweging en zo, dat is allemaal toch behoorlijk geërodeerd. Dus dat is één kant. Dus die erosie van organisaties die in het verleden gewoon samen dat spel van dat polderen deden. En de andere kant is dat met de grote uitdagingen waar we voor staan, er ook grote transities nodig zijn. En transities doorbreken toch vaak gewoon de gevestigde belangen. Er komen nieuwe belangen in het geding. En die moeten een plek krijgen. Je ziet toch wel ook gewoon de bestaande polder. En de SER is daar een voorbeeld van. Toch heel veel gevestigde belangen juist. Die samen met elkaar tot een deal proberen te komen. Maar dat kan niet de goede deal zijn. Want een goede deal van op dit moment, voor de vraagstukken waar we nu voor staan, daar horen belangen bij die daar dus juist niet aan tafel zitten. En dat maakt alles met elkaar. Maakt dus dat die oude polder en dat oude manier van polderen gewoon op dit moment gewoon heel slecht werkt.
Polderen, daarmee zien we ook zeg maar een tafel waarin iedereen het eens moet zijn met een bepaalde richting. Maar hoort het er dan ook bij dat er besluiten genomen moeten worden waar mensen het mee eens en oneens zijn met winnaars en verliezers? Of moeten we dus wat minder de consensus zoeken, maar meer een stip op de horizon en daar wat meer ruziegeloos daar besluiten over nemen? Of?
Nou ja, je moet de belangen dus naast elkaar leggen. En dat, in dit geval is dat dus ook vooral de lange termijn belangen. En die moeten dus ook een stem krijgen. En dan met elkaar de redelijkheid van de afweging proberen te zoeken. En dat betekent dus niet dat jouw belang altijd centraal staat. Althans, zeker niet voor de korte termijn. Maar dat je uiteindelijk ook moet zien dat voor de langere termijn het inleveren van jouw korte termijn belang niet alleen de samenleving heel erg mee gediend is, maar jij ook weer gediend bent met die beter functionerende samenleving.
Kan je een voorbeeld noemen van een onderwerp of belang waarvan je denkt van hey, daar...
In de landbouw speelt dat heel erg, denk ik. Dus boeren die nu heel erg opkomen voor hun traditionele belang van wij willen gewoon vee kunnen houden. En daarmee ook mest kunnen produceren. En niemand mag ons dat ontnemen, zeg maar. Terwijl, je ziet het tegelijk gebeuren. Dat de bodem erodeert, alle gezondheid daaruit verdwenen is. Nou, we zien allerlei problemen in Nederland ten aanzien van dus de waterkwaliteit, de biodiversiteit, natuur die achteruit gaat. En daar speelt dat boerenbedrijf speelt daar wel echt een cruciale rol in. Voor de lange termijn, en dat wordt natuurlijk ook in een van de essays mooi neergezet, voor de lange termijn is een andere manier van boeren gewoon echt enorm functioneel. Daar worden ze zelf ook echt veel beter van. Maar dan moet je dus wel de stap kunnen maken van die oude wereld naar de nieuwe wereld. En dat vinden veel mensen moeilijk, omdat ze dus blijkbaar moeite hebben om over die korte termijn belangen van dit moment heen te kijken. En ze worden daar ook niet vreselijk in geholpen, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een van de problemen, met name in de landbouw. Dat alle overheidsondersteuning, die best heel groot is, dus niet gericht is juist op die transitie. En dat zou ook al enorm helpen als dat wel zou gebeuren.
Want inderdaad, in een van de essays schrijft Celine Pesser samen met een boer, Jeroen Klompé, hoe zij regeneratieve landbouw of hoe hij regeneratieve landbouw bedrijft en waar hij dan tegenaan loopt in het systeem. Nou, dit is natuurlijk de politiek wil ook die kant uit. En volgens mij was 30 miljard gereserveerd om ook die transitie te maken. En toch loopt het vast. Nou, als beleidsmakers deze essay lezen, wat zouden ze dan anders kunnen doen zodat het wel een succesvolle transitie wordt?
Een plan van aanpak maken die ook heel erg gericht is op van die regeneratieve landbouw gaan we succes maken. En wat hebben ze dan nodig? Wat kunnen ze zelf doen en wat hebben ze nodig? En een van de dingen die daar nodig is dat je een aantal jaren moet overbruggen. Je moet je oude grond, zeg maar, moet toch een aantal jaren een transitie doormaken naar mogelijkheden om daar dan biologisch en regeneratief op te boeren. En die periode is voor boeren dan wel lastig, want dan kunnen ze een aantal jaren dus niet de vruchten plukken van die grond. Nou, het zou dus enorm helpen als de overheid zou zeggen van oké, daar gaan we je overheen helpen.
Ja, ja.
En dan kan je zelf alweer verzinnen over hoe dat werkt. Want daar hebben jullie veel meer verstand van dan wij. Maar wij helpen jullie even over die drempel heen. Waarvan we ook wel zien dat jullie zonder dat ook het niet lukt. Nou, dat zou de overheid kunnen doen. Dat zouden natuurlijk ook de grote banken kunnen doen. Als je er met elkaar maar van overtuigd bent dat je wel weer naar een gezond financieel model toekomt. Als eenmaal die transitie is gelukt.
Ja.
Nou, daar zijn op dit moment natuurlijk wel genoeg voorbeelden van die laten zien dat dat kan. Dus dat helpt zowel de overheid als ook de financiers zoals de Rabobank om met die boeren dat gesprek aan te gaan en ook die kant uit te gaan. Dat betekent overigens nog wel steeds dat we, denk ik, gewoon misschien minder boeren, in ieder geval minder vee moeten gaan houden in Nederland. Dus dat betekent dus ook toch wel afscheid nemen van die hele intensieve veeteelt met het verdienmodel wat daarbij hoort en de grote spelers die daarbij horen, zoals de veevoerindustrie en de slachterijen en zo. Ja, die belangen die worden natuurlijk echt wel in het geding gesteld.
De afgelopen weken was het vestigingsklimaat van Nederland heel erg in het nieuws. Dat zou niet goed zijn. En nu komen er maatregelen om te zorgen dat vooral de grote techbedrijven rond Eindhoven in Nederland blijven. Als je kijkt naar in het kader van die nieuwe polder, is dat een ontwikkeling die goed is? Moeten we inderdaad het vestigingsklimaat verbeteren? En is er een gevaar dat die nieuwe polder geen vorm krijgt omdat in Nederland niet meer interessant is voor bedrijven om te ondernemen? Of zie je het zo'n vaart niet lopen?
Ja, dat is wel best een ingewikkelde vraag, want daar spelen wel verschillende dingen. Kijk, de eerste wantrouwen, denk ik ook vanuit het blikveld van de nieuwe polder, is de overheid hier niet toch weer alleen maar aan het kijken naar de grote bedrijven En waar blijven eigenlijk de belangen van de gewone burger?
Ja.
Dus die balans die is niet evident aanwezig, zeg maar. En als je toch dat wil realiseren, dan zul je dus ook met die burgers zelf in gesprek moeten gaan. Wat zij dan willen en wat zij verwachten. En met eigenlijk met de hele Nederlandse samenleving. Dan denk ik dat het heel interessant is dat we wel met elkaar een welvaart overeind houden. En dat daar dus ook, nou, bijvoorbeeld de high-tech, gewoon een hele goede kanshebber is om het verdienvermogen van Nederland hoog te houden. Dus in die zin moet je daar wel zuinig mee zijn, denk ik. Maar wel in de afweging van welke belangen hebben we nog meer en hoe verhouden we ze dat tot elkaar? Nou, dan denk ik rond ASML spelen. Nou ja, dan zie je er een paar dingen. Je ziet dat ze dus relatief weinig aansluiting hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er moeten heel veel mensen van buiten gehaald worden. Met alle ingewikkeldheden die daarbij horen. Maar goed, er wordt wel heel veel geld verdiend.
En het komt misschien ook wel omdat ons onderwijs, zoals we kunnen lezen, nieuw pool daar heel erg achteruit is gegooid de afgelopen jaren.
Dus daar valt ook meer aan. Er valt ook meer aan te doen om te zorgen dat we ook de Nederlandse samenleving er meer op richten. Dat die big tech ook wordt ondersteund. Bij Tata, waar natuurlijk ook op dit moment druk over gesproken wordt om daar miljarden naartoe toe te geleiden. Is dat ook wel een ingewikkelde discussie, omdat daar natuurlijk veel nadrukkelijker de belangen van de burgers spelen ten aanzien van hun gezondheid en de leefomgeving en dat soort dingen. Dus daar speelt wel een stukje werkgelegenheid, maar er speelt ook heel veel gewoon kwaliteit van leven in heel Noord-Holland, zeg maar. En ook dat moet je afwegen ten opzichte van dus de geopolitieke belangen om in Europa zelf staal te blijven produceren. En ook willen we in Nederland, vinden we dan belangrijk om een eigen staalindustrie te hebben. Die afweging vraagt wel echt nadrukkelijk gewoon, denk ik, gewoon een publiek debat, waarbij de burger ook het gevoel heeft dat hij ook mee mag doen aan het debat. En dat het dus niet even hoog over snel bekokshoofd wordt door een kabinet, zonder dat die maatschappelijke discussie daarbij is getrokken.
Dus vestigingsklimaat overal is één ding, maar moet je daar ook niet gewoon keuzes maken van wat voor bedrijven zien wij, willen we dat er zich in Nederland vestigen en waar kiezen we voor?
Ja, zeker. Nou, ik zit ook in een denkwerk. Daar hebben we ook een rapport uitgebracht. Juist over dit soort dingen, dit soort vraagstukken. Ook in relatie tot de mogelijkheden die de Nederlandse arbeidsmarkt nog biedt. Want die heel beperkt zijn. Want met de vergrijzing zien we natuurlijk heel veel mensen met pensioen gaan. En niet zo heel veel mensen jong op de arbeidsmarkt binnenkomen. En dat maakt dus de afweging des te spannender om te zorgen waar willen we ons geld mee verdienen. Dus wat voor soort economie willen we eigenlijk hebben. En dan moet je ook best ingrijpende keuze durven maken van dit vinden we belangrijk, hier willen we ons op richten, hier voelen we ons goed bij, dit past goed bij Nederland, ook bij de Nederlandse economie, bij de Nederlandse identiteit. Daar willen we ons hard voor maken. En sommige dingen moeten we ook laten lopen. En dan zoveel mogelijk profiteren, denk ik, van het opleidingsniveau wat we in Nederland hebben. Dat ondanks het wegzakken van de Nederlandse onderwijskwaliteit relatief in het buitenland toch nog redelijk is.
Mm-hmm.
Dus probeer ook zoveel mogelijk hoogopgeleid werk te doen hier in Nederland. En probeer vooral te vermijden dat je allerlei laaggeschoolde mensen van buiten moet halen om hier in Nederland aan het werk te zijn. Dus, en daar is het ook die veeteelt wel weer een voorbeeld van. Dus al die slachterijen, wel dus 80% van de mensen die er werken, komt uit het buitenland.
Ja, dus misschien de slachterijen, maar ook de kassen.
Ja.
Is daar minder ruimte voor groei voor in Nederland? En dan gaat het ten bate van meer hoogtechnische bedrijven die je juist wel wil. Ik vond het ook wel mooi dat Tof Thiesse en Martine Breedveld, die schrijven over die arbeidscentra waar je mensen weer werk fit maakt of helpt van de een naar de andere maan. En Annemieke Robeek had het over het leven lang ontwikkelen. Wat eigenlijk misschien wel hetzelfde centrum of Regenerative Development Center noemde ze het. Maar ik vond het wel mooi dat ook wel de gedachtenstromen van essayisten redelijk synchroon lopen, of in ieder geval dezelfde richting op gingen, onafhankelijk van elkaar. Want volgens mij hebben ze wel op een gegeven moment gedeeld wat de ander doet, maar dat was in een latere fase.
Ja, maar je ziet ook wel dat de arbeidsmarkt van nu vraagt ook een hogere mate van flexibiliteit. Hè? Lifetime jobs bestaan eigenlijk niet meer. En trouwens, als je in een bepaalde job zit, dan verandert die job zelf heel sterk. Dus dat hebben we de afgelopen 20 jaar natuurlijk al enorm gezien met alle digitalisering. Dus je moet je ook blijven ontwikkelen. En dat moet je af en toe ook. En soms loop je dus vast in de job die je op dat moment doet. Dus dat vraagt ook daar overstappen. En in die overstap moet je een beetje ondersteund worden. En je moet ook ondersteund worden in inderdaad blijven ontwikkelen. Zodat je mee kunt gaan met alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En ook gewoon zelf daar langdurig plezier aan blijft beleven. En niet het gevoel hebt dat je eigenlijk niet meer mee kan.
En een ander essay wat ging over migratie van Annemieke Dreesen en Manal Djambe. En aan de ene kant is migratie natuurlijk een oplossing, bijvoorbeeld voor het arbeidstekort. En aan de andere kant is natuurlijk ook heel veel discussie over de schaarse ruimte en middelen die hier zijn. En veel mensen ervaren migratie als een bedreiging voor zichzelf, bijvoorbeeld op de woningmarkt. Hoe kijk jij aan tegen hun essay en hoe je met talent van nieuwkomers kan omgaan?
Ja, ik was het heel erg eens met het essay. Dat hebben daar enorme kansen laten liggen. Mm-hmm. Nou, er is ook recent onderzoek wat laat zien dat als je met name dus asielzoekers met statushouders, als je die snel aan het werk zet in Nederland, of de ruimte geeft om aan het werk te gaan, dat een hele Nederlandse samenleving daar enorm van kan profiteren. Dus dat netto rendement echt heel erg hoog is.
Het onderzoek van CEO Economisch Onderzoek, ja.
Nou, ik heb me er ook al jarenlang over verbaasd, over dat we ja, mensen die met een vluchtverleden naar Nederland komen. Dat is best heel ingewikkeld om in Nederland aan te komen. Dus dat heeft best veel energie gekost. Maar dat zijn dus ook mensen die energie hebben. Want als ze die energie niet hadden, dan waren ze hier nooit geweest. Dat die energie er dan dus totaal uitgeslagen wordt door mensen dan jarenlang op de bank te zetten. Het vaak ook nog mensen gaat die redelijk opgeleid zijn. Dus je kan er vanaf dag 1, zeg maar, zo ongeveer, kan je er gebruik van maken. Dat we dat in Nederland gewoon stelselmatig dus onmogelijk maken, is gewoon ontzettend dom. Is gewoon ontzettend dom. Maar ook naar de mensen toe die het betreft, vind ik zelf ook asociaal. Dat is echt doodzonde van al hun mogelijkheden, talenten, capaciteiten. Dat we zeggen van, nou, die hebben we eigenlijk helemaal niet nodig in Nederland. Want ja, je bent hier toevallig gekomen, nou, ga maar op de bank zitten. Echt zo dom.
En de bestuursrechter heeft ook die 24-weken-regel van tafel gehaald. Ja. Maar het onderzoek heeft, volgens mij vergeleken ze, ik heb het niet gelezen hoor, maar wat ik las in de krant is dat ze vergeleken wat statushouders aan mogelijkheden hebben ten opzichte van Oekraïners, die veel meer kans hebben om vanaf dag 1 te werken. En toen vergeleken hebben van, hey, wat het nou economisch oplevert. En volgens mij waar het ook over ging is dat de aanzuigende werking niet bewezen is. Dus dat niet dat als je mensen dus meer kansen geeft om te werken, dat er veel meer mensen komen omdat ze die kansen willen pakken. Maar dat mensen juist het vluchtland kiezen door familie en vrienden die er al wonen. En dat vooral komt waarom mensen een bepaald land kiezen.
Ja, dus dat blijft een beetje willekeurig waarom mensen voor Nederland kiezen. Ik blijf ook me verbazen over dat er heel veel mensen het kanaal proberen over te steken om in Engeland te komen. Waarom zou je eigenlijk?
Ja.
Maar goed, dus dat is één kant van de zaak. En aan de andere kant, nou ja, dat vind ik dus zelf ook mooi van de Oekraïners. Een soort live experiment van, kan het ook anders? En dat experiment is buitengewoon succesvol uitgepakt. Die zijn dus wel, dat is meer dan de helft, was na een half jaar echt aan het werk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, terwijl de andere statushouders dat niet eens mogen. En dan heeft gelukkig de bestuursrechter nu gezegd van die beperking in je werkmogelijkheden, daar is daar totaal geen reden voor te vinden. Dus dat mag je ook niet langer doen. Dus hopelijk begint er wel iets te ontstaan van, misschien moeten we dit beleid ook bijdraaien. Maar er bestaat in politiek kring natuurlijk toch een enorme zorg ook over dat de Nederlandse burger al die statushouders niet aan kan. In de praktijk valt dat reuze mee. En soms moeten burgers inderdaad wel even een drempel over. En dat zie je natuurlijk ook bij de ingewikkeldheden die COA af en toe ontmoet om ergens een nieuw centrum te openen. Maar als het er eenmaal staat en het functioneert, dan zien ook de burgers eromheen dat het A, best wel meevalt met de overlast die ze ervan hebben. En B, dat je er ook zelf wel weer plezier van kunt hebben. En uiteindelijk denk ik toch dat we in Nederland, dan kijken we even langdurig terug in de historie. We zijn natuurlijk een mengvolk van allerlei mensen die vanuit het buitenland in Nederland zijn terechtgekomen. En daar zijn we niet slechter van geworden. Dus waarom zou dat vanaf nu niet meer kunnen functioneren?
Ja, maar je geeft wel aan volgens mij dat een aantal migrantenstromen, dat je dat wel kan beperken. Bijvoorbeeld in mensen die hier komen te werken in de vleesindustrie. Want natuurlijk staatshouders maar een klein onderdeel van de migrantenstroom die naar Nederland komt.
De grootste migrantenstroom is natuurlijk toch de arbeidsmigranten. En die worden hier naartoe gehaald. Dus die komen zich niet zelf melden, die worden hier naartoe gehaald. Door bedrijven die daar ook belang bij hebben. En die dus in Nederland geen mensen meer kunnen vinden. En dat geldt voor de landbouw natuurlijk heel sterk. de glastuinbouw, slachterijen ook. Maar dat geldt voor ASLM ook. Die moeten ook dus heel veel mensen uit het buitenland halen. Nou, je ziet het in het westen van Nederland, zie je het in de horeca, je ziet het in de retail steeds meer. In Den Haag is het echt bijzonder als je in een winkel nog het Nederlands wordt aangesproken.
Mm.
Dus je ziet ook meer en meer die krapte van de Nederlandse arbeidsmarkt doorwerken. In dat er dus echt heel veel mensen van buiten nodig zijn om alles een beetje draaiende te houden.
Ja.
En dat is op zich ook niet verkeerd. Maar je moet het je wel dus beseffen dat het zo is. En als we op een gegeven moment toch het gevoel hebben dat Nederland wel heel veel bewoners krijgt op deze manier, dan dus ook knopen durven door te hakken van dit laten we vooral wel gebeuren, maar dit laten we gewoon wat minder gebeuren. En dan op een gegeven moment kies je er dus toch voor van waarom halen we mensen naar het werk hier en brengen we het werk niet over naar daar, waar die mensen vandaan komen.
Ja.
In Oost-Europa hebben ze nog veel meer ruimte om een veeteelt te doen dan in het overbevolkte Nederland.
Waar ik het nog meer overkoepelend met je over wil hebben, is die nieuwe spelers. Dus er zijn een aantal private partijen, zoals sociaal ondernemers. Ondernemers die impact voorop stellen, maar ook financiers die zeggen, nou, wij hebben een maatschappelijke missie. Het pensioenfonds zei in haar essay, of Johan Barnard van het APG gaf ook aan van, wij zijn niet zomaar een investeerder, wij zijn een investeerder met een maatschappelijk belang. Dus je hebt allerlei spelers, met of zonder winstoogmerk, die zich in de markt bewegen, maar die zich wel voortstaan dat ze het publieke belang op een of andere manier dienen. En mijn vraag aan jou is, moet je daar inderdaad veel intensiever mee samenwerken en hun zorgen dat zij beter kunnen functioneren? Of, want jij bent natuurlijk opgegroeid binnen de overheid, of moet je geen onderscheid maken in die verschillende marktpartijen en als overheid met alle marktpartijen op dezelfde manier zaken doen? Hoe sta je daarin?
In elk veranderend traject heb je toch pioniers en meelopers en achterblijvers, zeg maar. Dus dat moet je ook erkennen en herkennen en daar ook een beetje gebruik van maken. Dus je moet de pioniers vooral stimuleren om wat groter te worden, om te kunnen opschalen, zeg maar. Zodanig dat je uiteindelijk ook gewoon de meelopers ook meekrijgt in die beweging. Hè. Want in de opschaling kom je aan die groep toe. Dus dat is wel een model waar je als overheid denk ik ook op kunt inspelen. Dus, en trouwens ook gewoon de mensen die met goede bedoelingen dingen willen financieren, willen ondersteunen. Dus, geef ze die ruimte en geef ze ook de plek die ze verdienen, maar die ze ook hebben. Laat ook iedereen duidelijk zijn dat jullie zijn de pioniers. En het is ook belangrijk dat jullie dit doen. Niet alleen maar voor jezelf en voor je eigen clubje. Maar jullie zijn dus pioniers in een veel grotere maatschappelijke beweging. En wij gaan daar dus ook op voortbouwen. Dat moet je dus aan die groep duidelijk maken en ook aan anderen duidelijk maken, want dat dit het model is. Nou, dan zet je de pioniers niet in een isolement. Je zorgt ook dat die verbinding naar opschaling mogelijk gemaakt wordt. En daarmee ook de verbinding van het ene soort financiering naar een ander soort financiering. Namelijk van de financiering die specifiek gericht is op het goede doel van de pioniers, naar de brede financiering van, ja, dit is een maatschappelijk traject wat we nu aan het inzetten zijn. En daar hebben we dus ook meer financiering voor nodig, maar daar kunnen we ook meer standaardfinanciering op gaan zetten. Nou, dat is de beweging, denk ik, die je ook in het boekje ziet. Want dit zijn bijna allemaal pioniers, die dus aan het begin van een transitie zitten, waarvan ze ook allemaal hopen dat ze dat niet in hun uppie blijven doen. Maar dat had juist in een verbinding naar de bredere samenleving ook uiteindelijk gewoon meer mainstream wordt.
Kijk, is dat ook een beetje de rode draad van door de verschillende essays?
Ja. Dat proberen we denk ik ook in de hele bundel duidelijk te maken. Dat alle uitdagingen waar we nu voor staan gewoon toch een traject is waar je bij een begin moet beginnen. En er zijn dus een hoop auteurs van de essays die dus in zo'n begintraject zitten. Of juist heel erg hopen dat er een begin gemaakt wordt. Dat is tof. Hoopt natuurlijk al heel lang dat zijn werkcentrum ook echt een keer wordt gerealiseerd.
Ja. Mooi. Dankjewel, Bernard. We sluiten altijd af met de uitsmijter. Zoals met alle essayisten vraag ik jou ook. Wat gooit Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit? Noem één ding waarvan je zegt, daar moeten we nu mee stoppen.
De gevestigde belangen en de stem geven. Daar moeten we echt zo snel mogelijk mee stoppen. En niet dat die niet meer meetellen. die domineren gewoon op dit moment veel te veel debat over waar het met Nederland naartoe moet. En daar moeten we vanaf.
Kijk, de gevestigde belangen moeten ruimte geven voor de pioniers in Nieuw-Upolder die in het boek naar voren komen.
Precies.
Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank voor je bijdrage, Bernard. En ook zijn we met deze aflevering aan het eind gekomen van de reeks Money Matters, de nieuwe polder. Dus dank allemaal voor het luisteren. Wij gaan het seizoen nog afsluiten met een live uitzending. Details daarover vind je binnenkort op onze website en social media kanalen. Productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie, Daphne Sprecher, Sam Wansing en Egidio Bundel. Inhoudelijk partners, Circle, Vriendenloterij en het Oranje Fonds. En wil je niks missen? Abonneer je dan op Money Matters via iTunes, Spotify of een andere favoriete podcast-app. Tot de volgende keer. Beste podcastluisteraars, blijf nog even luisteren. Want op woensdag 12 juni is alweer de tweede editie van Money Matters Live. In deze talkshow gaan we dieper in op het onderwerp schulden en financiële gezondheid. Met als hoofdvraag, hoe kun je slim samenwerken om financiële gezondheid te stimuleren? Aan tafel zit onder andere de Rotterdamse Douwers, NVVK, de Nederlandse Schuldhulproute, ABN AMRO en Socialfinance NL. En we beantwoorden jullie vragen uit het publiek. Wil je erbij zijn? Meld je dan snel aan via www.circle.nl/agenda of via de link in de beschrijving. Tot snel!